nadenken over Jezus. Dat wil ik vaak, dat doe ik eigenlijk elke dag, maar goed. Jezus, tekenen en wonderen. Hoe zit het nu? Feiten of mythen? De wonderen en tekenen van Jezus, zijn dat nou feiten? Zijn ze nou echt gebeurd of zijn het mythen, verzinsels? En we gaan ervoor lezen. En omdat er wat kinderen zijn, probeer ik daar ook rekening mee te houden. Ik weet niet of het me lukt, maar ik doe mijn best. We gaan lezen Johannes 20. En kids, Johannes was iemand die was van het begin af aan elke dag bij Jezus. En hij heeft gelukkig een hele hoop onderwijzingen van Jezus voor ons opgeschreven. En daarvoor is hij ook door God geroepen en aangesteld. Nou, het stukje wat wij lezen in Johannes 20 vanaf vers 24... dat staat in een context. De eerste verschijningen hebben plaatsgevonden. Eerst hebben de vrouwen ontdekt dat het graf leeg was. Ze zijn toen aanraden van een engel naar de discipelen gegaan. Hebben gezegd dat Jezus aan hun gaat verschijnen. Jezus verschijnt dan ook op een dag als de deuren gesloten zijn aan zijn leerlingen. Alleen één iemand is er niet bij en dat is Thomas. En Thomas is een man van feiten. Dus dat moeten we even weten. Jezus is aan hen verschenen, maar Thomas was er niet. En ze hebben Thomas verteld dat de Heer was verschenen, maar dat geloofden ze niet. Althans, hij geloofde dat niet. En we gaan nu lezen vanaf vers 24. Eén van de 12, Thomas, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij alleen, als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik geloven. Jezus werd ook door een speer in de zij gestoken. En het was niet alleen voor Thomas genoeg dat hij het zag, hij moest het ook voelen. Je zou zeggen, Thomas was een empiricus. En we lezen dan, Johannes schrijft, een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan. Elders schrijft Johannes nog, als ik ze allemaal zou moeten opschrijven, zou ik al de boeken van de wereld nodig hebben. Dat is een overdrijving waarschijnlijk. Maar hij heeft heel veel wondertekenen gezien. En dat zegt hij nogmaals. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan. Wel, de aanspraken van Jezus zijn wel zo bijzonder en zo groot, dat wanneer hij werkelijk van God komt, zou dit op een of andere manier moeten blijken. Jezus beweerde nogal wat. En als het klopte wat hij beweerde en beweert, dan zou dat moeten blijken. En nauwlettende studie laat ons ook zien dat dat zo is. Als we alleen al aan de profetieën denken, dan weten we dat Jezus bijna alle profetieën uit het Oude Testament in zijn leven heeft vervuld. Dat zijn studies op zich, maar hij vervulde ze allemaal in zijn leven. Zijn onderwijs en zijn profetieën die hij gedaan heeft, zijn ook bijna allemaal uitgekomen. En zijn onderwijs is levend veranderend. Niemand, zei Albert Einstein, heeft zich meer goddelijk uitgedrukt dan de man uit Nazareth. De woorden van Jezus hebben miljoenen en miljoenen en miljoenen mensenlevens veranderd. Zo bijzonder is hij. Maar een ander belangrijk kenmerk van Jezus waren zijn wonderen en tekenen. Die wonderen waren tekenen. Tekenen van een koninkrijk dat staat te komen. Een eeuwigdurend koninkrijk. En Jezus bewees dat al, wat er aan stond te komen door wonderen en tekenen. En tekenen waren belangrijk in die dagen. Als Jezus de tempel reinigt, we kennen allemaal wel dat verhaal, denk ik, dat Jezus de geldwisselaars en de duivenverkopers en de hele commercie uit de tempel veegt en reinigt, dan zeggen zijn opponenten tegen hem: welk teken laat jij ons zien dat je deze dingen mag doen? Wie denk je wel dat je bent? Wat voor teken laat je ons zien dat je deze tempel mag reinigen? Daar komen we nog op terug. Maar andere farizeeërs waren meer objectief, waaronder Nicodemus. En die kwam, we kennen het verhaal, in de nacht kwam hij bij Jezus, omdat hij bang was voor zijn collega's, wat die zouden vinden. En hij gaat naar Jezus toe en hij begint het gesprek zo. Dit is wat Nicodemus tegen Jezus zegt. Hij zegt: wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Met andere woorden, ik ben niet blind. Ik heb gezien met mijn eigen ogen wat u gedaan hebt in de levens van mensen. Ik heb de wonderen en tekenen gezien. En ik ben tot de conclusie gekomen: niemand kan dat doen, behalve als God met hem is. Dat is wat wonderen en tekenen doen. Mark, maar ook Ivan en ik, we hebben behoorlijk wat mensen geïnterviewd die door wonderen en tekenen zijn genezen. En er is geen verklaring voor. Ja, maar God geneest niet iedereen. Nee, dat klopt. Maar het zijn wonderen en tekenen. En het gaat ook door. In Handelingen 5, vers 12 lezen we dat over de apostelen. De apostelen verrichten vele tekenen en wonderen onder het volk. En steeds wordt het woord semeion gebruikt, in het Griekse zelfstandig naamwoord van tekenen. God bevestigt zijn woord, God bevestigt de evangelieverkondiging door wonderen en tekenen. Maar het is niet maakbaar. Ik ken geen man of vrouw van God die 100% gebedsverhoring heeft in de genezingsbediening. Maar er worden wel mensen genezen. En soms zo dat zelfs artsen en medici tot geloof komen op basis van die tekenen. En in Markus 16, vers 20 lezen we: en zij gingen op weg, dat zijn de leerlingen, overal om het nieuws bekend te maken. En de Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met tekenen, weer tekenen. Tekenen spelen een rol. Ze zijn belangrijk. Ze zeggen iets over degene die tekenen verricht. Alleen, één waarschuwing. Tekenen alleen zijn geen garantie dat het om een koosjere bron gaat. Want ook de vijand kan tekenen doen. De demonische dimensie opereert met kracht van God, maar die kracht is achterovergedrukt. Je kan een vuurwapen hebben als politieagent om de orde te handhaven. Je kan hetzelfde wapen gebruiken om een overval te plegen. En de demonische dimensie werkt met de kracht van God, maar die is achterovergedrukt. Gestolen. Nou, welk teken kregen de opponenten van Jezus? Wat zei hij tegen hen toen ze zeiden: hey, met welk teken doe je deze dingen? Wat is je bevoegdheid? Toon ons een teken. En weet je wat Jezus zegt? Hij zegt, breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem herbouwen. Breek deze tempel af. En zij dachten net als Nicodemus en veel mensen in het Nieuwe Testament, natuurlijk. En ze keken naar de tempel die Jezus net gereinigd had. En ze bedachten, 46 jaar is over deze tempel gebouwd, 46 jaar. Gaat u die direct opbouwen, binnen 3 dagen? Maar de discipelen herinnerden zich, nadat Jezus was opgestaan uit de dood, dat Jezus niet over de tempel had, maar over zijn lichaam. En de Bijbel leert ons ook dat gelovigen, als zij tot geloof zijn gekomen en door de Heilige Geest vervuld zijn, dan is ons lichaam een tempel van de Heilige Geest. Paulus schrijft dat ook. Weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in je woont? Daarom moeten wij ook heilig en rein leven om die geest niet te bedroeven en de tempel niet te vervuilen. Want als wij onze tempel goed schoon hielden, vooral in het Westen met al zijn verleidingen, zouden we een heel andere kerk hebben. In de positieve zin. Nou, Jezus zelf wijst ook op zijn werken. En dat kunnen we lezen, maar u hoeft het niet op te zoeken, in Johannes 10, vers 37 en 38. Dan zegt Jezus tegen zijn opponenten, als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet. Maar als dat wel het geval is, en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Kijk dan naar die tekenen en wonderen. Geloof dat dan. Dan, zegt Jezus, zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben. Nou, hier zien we de sleutel en het geheim van de wonderbediening van Jezus. Want wat Jezus deed, was bovennatuurlijk. Wat Jezus deed, verbijsterde vriend en vijand. Maar hier lezen we net het geheim. Jezus zegt, geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Dat is een onlosmakelijke eenheid. Nou, denk goed na. Als God in een mens is, en dat was hij in Jezus. Als God de schepper in een mens is, wat kunnen we dan van zo'n mens verwachten? Typisch goddelijke kenmerken. En dat zien we ook in het leven van Jezus. Was niet zomaar een tovenaar of een illusionist. Hij deed buitengewone wonderen en krachten. En hij heeft net het geheim verteld. Geloof je niet dat, dit is Jezus, dat de Vader, of dit is de Vader, dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben. Het is een onlosmakelijke eenheid. En dat verklaart die kracht. En we zullen dat toelichten. Want als God bepaalde kenmerken hebt die uniek zijn voor het God zijn, die alleen God heeft, dan zouden we die ook moeten terugzien in het leven van Jezus. En dan kijken we naar Romeinen 4, vers 17b. En daar schrijft Paulus over God het volgende. Hij zegt dit over God. Hij zegt, God die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Denk er even over na. God, wat doet hij? Die doden levend maakt en die levend maakt wat niet bestaat. Aan zijn roep staat er in de MBG. Dus het is er niet, maar God maakt er iets van. Dat is wat anders als een quantum vacuum theorie. Dat is God de Almachtige. En we zien het in Jezus' leven gedemonstreerd. Nou, dat Jezus doden opwekte, kennen we. Het dochtertje van Jairus. Jairus was een kerkvorst. En hij was trots op zijn positie. Hij had een positie en had een reputatie. En hij zou nooit naar Jezus zijn gegaan. Maar op een dag wordt zijn dochtertje ziek. Zo ernstig dat het meisje dreigt te sterven. En als het water tot de lippen komt, dan vergeet je je trots. En dan vergeet je je status en dan vergeet je wat mensen van je vinden. En dan denk je in ene, oh maar die leraar uit Galilea die Jezus van Nazareth doet wonderen en tekenen. En hij is niet langer hoogmoedig, hij gaat naar Jezus toe En hij valt op zijn gezicht. Dat is een teken van nederigheid. En hij smeekt Jezus of hij mee wil gaan om voor zijn dochtertje te bidden. 12 jaar. Dreigt te sterven. En we kennen het verhaal, we gaan niet het hele verhaal behandelen, maar Jezus gaat op weg. En terwijl Jezus op weg is, komen de boden en die zeggen tegen Jairus, Jairus, laat de meester met rust, je dochter is gestorven. Te laat. Hoor wat Jezus zegt, ik hou van die woorden. Wees niet bevreesd. Waarom niet? Geloof alleen. En dan zegt hij, het meisje, als ze aankomen, iedereen huilen, je weet hoe dat gaat. En dat is legitiem. En verdriet, en huilen. En dan zegt hij, het meisje is niet dood, het slaapt. En ze lachen hem uit. En dan zegt Jezus, gaan jullie maar lekker lachen. En hij gaat met de ouders en met zijn 3 discipelen gaat hij naar binnen. En hij wekt het meisje op. Uit de dood. Elders leert hij, want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook aan de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En de Zoon doet leven wie hij wil. Tweede gebeurtenis. Jezus en zijn discipelen zijn op weg en ze komen in de buurt van het plaatsje Nain. En uit Nain komt een stoet. Uit de stad komt een stoet. En ze zien daar een dode, die wordt uitgedragen op een baar. En later blijkt dat het een jonge man is, de enige geborene van zijn moeder. Dus ook iemand die de oude dagsvoorziening voor zijn rekening moest nemen. Maar hij was overleden. En de begrafenisstoet gaat die kant op. En dan hoor wat Jezus van zichzelf getuigt. Ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Dus daar komt die stoet aan met de dood. En hier komt, ik ben Jezus niet hoor, ik hoor tot zijn grondpersoneel. En hier komt Jezus. Het leven. En er moet een botsing komen. Het kan niet anders. Het leven ontmoet de dood. En wie wint er? Amen, Jezus. Jongeling, ik zeg je, sta op. En hij gaat overeind zitten. God die de doden levend maakt en het niet-zijnde tot aanzijn roept. De andere geschiedenis, Lazarus, de vriend van Jezus, is ook ernstig ziek. Martha en Maria sturen boden naar Jezus. En Jezus besluit te gaan. Maar Jezus kan niet zoals wij, als wij nu naar Diemen Noord lopen of naar Diemen Zuid, dan is dat binnen een paar minuten is dat gebeurd misschien. Maar als Jezus over straat gaat, die trekt aan hem, die komt met vragen, die komt met zieken. Dat komt geen eind aan die reis van Jezus. En hij komt dan ook rijkelijk laat, veel te laat aan in Bethanië. En hij troost de zusters en ik ga daar ook niet te veel over uitweiden. Maar het komt erop aan dat hij zegt, oké, breng me naar het graf. En ze gaan naar het graf, de Joden volgen hem en dan komen ze bij die steen. En dan zegt Jezus iets en Martha die krijgt bijna ter plekke een hartaanval. En Jezus zegt, rol de steen weg. En Martha die heeft iets, Heer, en die grijpt hem misschien wel vast en zegt, Heer, weet wel wat u doet. Er is al een lijklucht, het is de 4e dag, hij stinkt. Jezus stoort zich er niet aan. En ze rollen de steen weg. En hij roept, Lazarus, kom naar buiten. En Lazarus kwam naar buiten. Dat is de 3e. Die hij opwekte uit de dood. Ik denk dat hij meer heeft opgewekt. Wie weet er waarom hij Lazarus zei? Lazarus, kom eruit. Wie weet het toevallig? Heel goed. Heel goed. Ik weet wie je pastor is geweest. Als hij geen naam had genoemd, waren alle doden opgestaan. Grapje natuurlijk, maar toch, hij is wel leuk. Lazarus, kom eruit. En het grootste teken, en daarom zitten wij hier, is op de 3e dag. Want Jezus wekt mensen op uit de dood, maar God doet hetzelfde, we hebben het gelezen. En op de 3e dag werd de tempel opgebouwd, die afgebroken was door het theologisch kader. Op Goede Vrijdag hadden ze deze tempel, zijn lichaam gebroken, afgebroken. Op de 3e dag deed God hem opstaan. Maar hoe zit het dan met die het niet zijnde tot aan zijn roept? Kijk, als een bekende illusionist in ons land dat doet, Victor Metz heet hij geloof ik, ja Victor, geweldig, die illusionist. Dan lijkt er ook van alles te gebeuren, maar we worden op een gigantische manier in de maling genomen. En heel knap, hè? Maar ik geloof niet dat hij bovennatuurlijk opereert. Hij is gewoon een hele handige illusionist. Maar Jezus was geen illusionist. Jezus is in God en God is in Jezus. Hij heeft die goddelijke kracht. Nou, hoe zien we dat? Simpel voorbeeld. We zijn op de bruiloft in Kanaan, in onze verbeelding. Paniek, paniek. De wijn raakt op. Maria die rent naar Jezus. En ze zegt, ze hebben geen wijn meer. En wat zegt Jezus? Vrouw, wat heb ik met u te maken? Mijn tijd is nog niet gekomen. En wat zegt Maria tegen de bediende? Alles, hoor goed, alles wat hij, dat is Jezus, u zegt, doe dat. Dus voor alle katholieke kijkers, goed advies. Alles, zei Maria, wat Jezus zegt, dat moet je doen. Is dat ook weer opgelost? En ze doen het ook. En op een gegeven ogenblik ziet Jezus de grote reinigingsvaat, hè, voor ritueel reiniging ziet hij staan. En hij zegt, schep die vaten vol. En we kennen het verhaal, de vaten worden volgeschept met water. En dan zegt hij tegen de ceremoniemeester, kom maar, pak je kan. Schep het water, tegen een van die mensen, die bediende. Schep het water, ga naar de ceremoniemeester. Hij loopt naar de ceremoniemeester en die proeft voorzichtig. Even kijken, ik heb hier toevallig. En het wordt er zo ingegoten, zo. Wijn. 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 Dat kan niet. Nee, dat kan ook niet. Maar wie is Jezus? God is in hem. En hij is in God. En God brengt het niet zijnde tot aan zijn. God is bovennatuurlijk. Wij hebben te maken met natuurwetten. God niet. Ik heb een kopie, een replicaatje van het hele universum, van al het bestaande, waar u zit, waar ik sta, waar gevoetbald wordt, waar de oceanen zijn, ons melkwegstelsel, er is een tijd geweest, het was er niet. Geloof me, zelfs de wetenschap zegt het, het was er niet. Maar God sprak. God die het niet zijnde tot aan zijn brengt, sprak. En toen kwam het universum tot stand. En later het melkwegstelsel. En weer later de mensen, de dieren, de planten, de mensen. Nou, als God dit schept, dan staat hij buiten zijn werkelijkheid. Dan bevindt hij zich boven de natuurwetten. Hij heeft niks met die natuur. Hij heeft die natuurwetten gemaakt. Hij heft ze op als hij dat wil. Wij kunnen niet anders denken, omdat wij binnen die werkelijkheid zitten. Maar hij overstijgt het. Dit is natuurlijk, maar God is bovennatuurlijk. Kan water wijn worden? Ja hoor. Meestal duurt het wat langer. Dan gaat het water eerst in een wijnstok. Van de wijnstok naar de rankjes. En dan wordt het. Maar bij God gaat het, hop, hij slaat al die processen over. De wonderbare spijziging kan ook niet. Ik heb geen broodjes meegenomen, maar ik had 5 broodjes moeten meenemen. En dan van die 5 broodjes een stadion van AZ bijvoorbeeld vullen. En de hele, al het publiek voorzien van broodjes en vis uit zo'n klein pakje. God die het niet zijnde tot aan zijn roept. Jezus deed dat. God deed het in het begin. Er was niets. Maar in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is het belangrijkste vers uit de Bijbel. Want als dat vers waar is, dan zijn alle wonderen in de Bijbel logisch. Als dat vers niet waar is, dan stort de Bijbel als een kaarthuis in elkaar. Maar dat kan niet. We weten te veel. De man met de verschrompelde hand. Ik heb het vaak gepreekt. Hij is op de Sabbat en zijn hand is verschrompeld. En ze kijken of ze Jezus kunnen betrappen. Als hij op zondag, op de Sabbat weer iets doet, bedoel ik, wat niet mag. En dan zegt Jezus, is het geoorloofd op de Sabbat wel te doen of niet wel te doen? En ze zeggen niks. En dan zegt hij tegen die man, ga in het midden staan. En die man met zijn verschrompelde hand gaat daar staan. En dan zegt Jezus, strek je hand uit. Oh goed. Hij hoeft alleen maar zijn hand uit te strekken. En terwijl hij hem uitstrekt, is die hand gezond. Daar kan geen plastische chirurgie tegenop. Dat zou maanden geduurd hebben, misschien meerdere operaties. Jezus doet het in één keer. De verlamde bij het water van Bethesda, die daar steeds dat water in wil, omdat hij gelooft dat als hij in het water komt als eerste, dat hij geneest. En hoe lang is die, wie weet het, hoe lang is die man al? 38 jaar. Geen kracht in zijn benen. 38 jaar. En wat zegt Jezus tegen die man? Lang verhaal kort. Sta op, neem je bed en wandel. Nou, ik vraag het even aan de deskundige. Als je 38 jaar niet gelopen hebt, je spieren niet gebruikt, maar er komt wel kracht in je benen, kan je nog zo opstaan? In principe kun je niet lopen. Biologisch, natuurlijk. Maar bovennatuurlijk, want hij krijgt niet alleen kracht. Die spieren worden gelijk even rechtgezet. Ik ken een getuigenis van een vrouw en ik ga erachteraan. Die laat ik jullie een keer zien. Die vrouw is gelijksoortig iemand. Haar genezing heeft 2 of 3 artsen tot geloof gebracht die haar behandeld hebben. Gebeurt dat met iedereen? Nee, veel te weinig. Maar het gebeurt. Het gebeurt. Komen alle mensen tot geloof? Helaas niet. Maar het gebeurt. Badwater van Bethesda. Hoor goed, jullie hebben gehoord dat ik vaak zeg dat de Bijbel aan alle kanten wordt aangevallen. En ik ga je niet vermoeien met allerlei voorbeelden. Maar één voorbeeld wil ik aanhalen. Je hebt gehoord, deze verlamde werd genezen bij het badwater van Bethesda. En Johannes beschrijft Bethesda in Johannes 5. En daar heeft hij het over 5 zuilengangen. En hoor wat de critici zeggen. Lange tijd beweerden critici dat men in die tijd geen gebouwen met 5 zuilengalerijen kende, zoals Johannes 5 dit badhuis omschrijft. Toen men bij opgravingen in de nabijheid van de tempel de contouren van dit badhuis blootlegde, bleek weer eens hoe betrouwbaar de Bijbel is. Het gebouw was niet 5-kantig, maar 4-kant en in het midden over het dwars was de 5e zuilengang. Maar wat lezen de Filistijnen? Dat kan niet. Kan niet, in die tijd waren er geen gebouwen met 5 zuilengangen. Dus het is een sprookje, maar het wordt niet gerectificeerd. Nineveh, de Bijbel spreekt erover, Nineveh heeft nooit bestaan. Knoert van de stad, de Bijbel is er duidelijk over. Maar we hebben hem niet gevonden, Nineveh. Nee, en dan bestaat het niet. En dat noemen zich wetenschappers. En op een dag wordt Nineveh gevonden. Een knoert van de stad. Een gigantische stad. Hetzelfde met Babylon. De Hethieten, groot volk in de tijd van Abraham. Hethieten hebben nooit bestaan. Heeft de Bijbel verzonnen. Hebben we niks van de Hethieten gevonden? Nee. Tot op een dag in Turkije vinden ze de hele beschaving van de Hethieten. Een gigantisch groot volk. Zie je, de Bijbel wordt op alle kanten aangevallen. En als je niet weet, als je onvoldoende kennis hebt of onvoldoende salving, kun je misleid worden. Denk je dat het zo is? Maar goed, hoe zit dat nu? Bedenk, God is geest. Onthoud, onthoud dit, probeer dit te begrijpen. God is geest. Dat betekent, hij is alom tegenwoordig. Hij heeft een oneindig groot bewustzijn en zijn macht is niet te doorgronden. Punt. Ga het niet proberen te begrijpen. Heb je hoofdpijn? Kijk je vanavond, zit je niet lekker thuis? Heb je draaierig, duizelig? God is geest. Hij kan alles. En toen Jezus op aarde was, en dat, mensen vinden dat verwarrend, dan is hij en God en hij is mens. Hij is God-mens. Dus hij moest ook dealen met zijn mensheid. En daarom als hij bij de put is, bij de Samaritaanse vrouw, is hij moe en hij is dorstig. Maar God wordt niet moe en mat. Maar Jezus in zijn mensheid wel. Jezus moest ook bidden tot de Vader. Niet vanuit zijn godheid, maar vanuit zijn mensheid. Daarom moest hij zich ook laten dopen. Terwijl Johannes zei, oh, dat hoeft helemaal niet. Jezus zei, jawel, als mens moet ik gehoorzaam zijn. Hij zei het niet zoals ik het zeg, maar daar kwam het op neer. Nou, hier is het geheim. Waarom de wonderen van Jezus ons niet moeten verwonderen. Waarom zijn tekenen ons niet moeten verbijsteren. Voor de Filistijnen is dit een probleem, voor ons niet, want wij weten, Johannes 1. In het begin was het woord was bij God, het woord was God, het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Hou even vast. Het Griekse woord voor woord is logos. En logos is veel meer dan woord. Logos staat ook voor gedachte. Logos staat voor informatie. Logos staat voor intelligentie. Het heeft vele betekenissen. En wij kunnen het zo lezen. In het begin was de informatie. Was er intelligentie, was er bewustzijn in het begin. En die informatie en die intelligentie heeft alles gemaakt. En zonder dit is er niets gemaakt dat gemaakt is. En hoeveel weten dat alle levende organismen bestaan uit DNA-moleculen? Informatie. Die schrijft, die leest, die vertaalt en die bouwt. En dat geldt ook voor de natuurwetten. Alleen die werken niet biologisch, maar natuurkundig. En het woord, staat er in vers 14, is mens geworden. Dus die eeuwige logos van het begin was in Jezus. En daarom kon Jezus ook precies vertellen aan Thomas, hoewel die er niet bij was, Thomas, ik heb je woorden wel gehoord, die littekens moet ik voelen, ik moet het zien, ik moet in zijn zij moet ik voelen, anders geloof ik niet. Jezus was er niet bij, hoe wist hij dat? Hij is net als de Vader die in het verborgene ziet. Ik heb vanochtend gebeden, dat is niet omdat ik een fariseer ben en even vertel, ik heb vanochtend gebeden, maar ik garandeer je dat God mij heeft gehoord en gezien. En als u hebt gebeden, heeft hij ook gehoord. Hij weet het. Ja, maar ik ervaar hem niet altijd. Nee, ik ook niet altijd. Maar ik weet het wel. Want soms ervaar ik hem zo sterk, dat ik denk van nou, nog even. Weet u, o kijkers thuis, het is zo belangrijk dat je weet wie Jezus werkelijk is. Hij is veel meer dan een goede leraar, een bijzondere man, met een baard en met sandalen. Hij is oneindig veel meer. En dat niet alleen, het gaat er niet alleen om dat je weet wie hij is. Maar het gaat er bovenal om dat je weet waarom hij mens is geworden, waarom hij in onze werkelijkheid is gekomen. Daarom daag ik je uit, nodig ik je uit, ga op zoek naar ons YouTube-kanaal via onze website. Kijk naar Eeuwig Leven, Engels, Eternal Life, en bekijk het, bestudeer het. En zie wat deze Jezus ook voor u, jou heeft gedaan. Er is geen belangrijker nieuws. Het is er niet. Dit nieuws is 2000 jaar het belangrijkste nieuws op aarde. En het kan niet overtroffen worden. Oké. Vader, dank u wel voor het woord. Dank u wel voor de wonderen en tekenen waarvan Jezus zegt, als je dan niet gelooft dat ik van God kom, als je dan niet kan geloven, kijk dan toch naar de tekenen en de wonderen. De tekenen en wonderen van Nicodemus zijn, niemand kan die dingen doen die u doet, Heer, tenzij God met hem is. En u heeft het bewezen, u heeft de kenmerken van God, heeft u in uw aardse bediening, Heer Jezus, getoond, gedemonstreerd. En daarom staan ze opgeschreven. En zijn ze door de eeuwen heen door blijven verkondigd worden, tot op de dag van vandaag. En Heer, wilt u de tekst van Hebreeën 3, vers 13 en 14, wilt u ons daardoor scherp houden, ook vandaag weer, dat we bij de les blijven. Want deze Jezus, de Logos van het begin, komt terug. En dan willen wij gereed zijn als Hij komt om ons te halen. Amen.